Ondertussen zitten vader François en Camille van Twaaigat in Antwerpen met een ander probleem. Er is gebrek aan brood. Aardappelen, het tweede belangrijkste voedingsmiddel, ontbreken overal.
En?
Ook niks. Allee, ze hebben nog wel pataten, maar die kosten 11,53 francs, estimaat.
Wat? Van een kilo pataten? Profiteurs, vriend.
Nou, laat zitten, Mil. Laat zitten. Ze kunnen ook niet anders, hè.
Liefste dochter, hoe gaat het in het hospitaal? Zijn ze daar een beetje content over u? Ik mag hopen van wel, hè. Met mij gaat alles goed. Je moet u geen zorgen maken. Ik heb net een vettig stukje spek van het varken gegeten. Ik heb met wat wit brood de ruizel mij binnengespeld. Ik heb nog wat overgeloten vanmorgen. Het was echt vuil te vuil. Dan komt de Camille mee eten. Goed het. Het leven hier gaat een gewoon gangetje. Allee, laat je uw ongeruste vader weten hoe het overgaat. Schrijf me gauw terug, hè. Uw vader.
Koenraad is bloednerveus. Het is van oktober vorig jaar geleden dat hij zijn broertje nog gezien heeft. Uit de brieven die ze schreven kon hij niet opmaken hoe ernstig het met zijn gewonde knie was. August is nog steeds niet terug in dienst en Koenraad vreest het ergste. In Londen blijkt zijn vrees ongegrond. August wacht hem op en komt gezwind op hem toegelopen.
Koen, hier!
Het is een warme ontmoeting tussen de broers. Koenraads aandacht wordt meteen getrokken door een mooie vrouw die in het kielzoog van August recht op Koenraad afstapt.
Nice to meet you, Koen. Ik ben blij om u eindelijk te ontmoeten.
En u moet Esther zijn. In geen enkele brief die onze August mij geschreven heeft, ging het over hemzelf, maar alleen maar over u. U moet echt een overweldigende indruk op hem gemaakt hebben. En ik meen zo te begrijpen waarom.
Twee charmeurs in één familie. Of zijn echt alle Belgische jongens zo aardig?
Het is niet moeilijk om aardig te zijn tegen iemand.
Broertje, je hebt in geen maand nog goed gegeten. Ik stel voor dat we uw pensje gaan vullen tot jij geen pap meer kunt zeggen. Je ziet er niet uit.
August had meteen gemerkt dat er wat in de lucht hing tussen Koen en Esther. Maar Esther was van hem.
Broertje, niet zo rap.
Ja, je zei er ook niet zo lang, hè. Overmorgen moet je al terug aan het front zijn. Ik wil je gewoon zoveel mogelijk laten zien.
Maar jij loopt zo rap, jongen. Ik dacht dat je last had van je knie.
Daar, kijk, aan de overkant. De beste fish and chips van Londen. Dat moet je gegeten hebben voordat je teruggaat.
En hij liep de straat over en verdween in het drukke verkeer.
Maar echt, echt waar. Iedereen in de stad doet het zo. En niet alleen in Antwerpen, hè. Ik heb ook al gehoord dat ze het in Brussel ook doen, hè. En daar noemen ze het de hangende tonen van Babylon.
Allee, zwa. Je schiet niet meer mijn spek, maar helaas mee.
Ik zweer het, jong. In de zinken dakgaten kwieken ze prinsessenboontjes en pijkjes en suikerbeten. Hier in de stad ook, hè. Overal wordt er geplant.
Hou je dat ook doen?
Ik heb mijn koerken al open gebruiken. Ik heb de stienen weggegooid en er patatten voor in de pluts gezet. En in mijn dakgaten ook. Van vuur aan Johan, van achteroppetjes. Zeg, en ga, hè. Zou er ook iets niet om beginnen?
Goh, ja. Patat misschien, hè. En het was ook dat ik kan wisselen tegen een stuk vlees.
Luizen, hè. Hier is commerçant altijd commerçant.
Johanna moest nog steeds bekomen van het bezoek van haar broer en de babbelzieke Pierre. Ze stortte haar hart uit bij Helmut, die gewoon bleef doorslapen.
Oh, en die onnozelaar van een Pierre, die doet alsof het alleen de Duitsers zijn die schieten. Maar jij bent door een Belgische kogel geraakt. Waarom verstaat je niet dat iedereen afziet in de oorlog? En waarom heb ik het gevoel dat ik iets verkeerd doe door iemand graag te zien? Want Helmut...
Johanna?
En Johanna pleegde verraad aan zichzelf, aan haar werk, aan haar vrienden en familie, zelfs aan haar land. Want zij kuste de vijand hartstochtelijk vol op de mond. Aan het front vond Pierre dat Koenraad niet gelukkig uit verlof teruggekeerd was.
Maar misschien kwam het door het slecht Engels eten, daar staat Engeland toch voor bekend.
Maar nee, zagevind. Ik mis het gewoon om te tekenen. Ik schilder te weinig om mij te kunnen ontwikkelen. Esther heeft me dat gezegd.
Dat doet u eigenaar.
Wat?
Ja, je moet van elke gelegenheid gebruik maken om te tekenen.
Als ik de kanonsopstellingen van een Duits teken, kan ik mijn eigen nogal laten gaan, ja. De kunstenaar in actie.
Maar ja, je moet u in die tekeningen gooien. Geef er een interpretatie aan, een persoonlijke stijl, een draai. Werk met diepte en perspectief. Ja, hoe weet dat allemaal? Weet ik veel.
Ja, dan weet je, misschien heb je wel gelijk.
Tuurlijk heb ik gelijk.
En vanaf dat moment gooide Koenraad zich op zijn observatiewerk. Zijn schetsen bleken echte miniatuurwerkjes. Ze waren zo accuraat dat zelfs zijn overste begonnen uit te kijken naar een volgende schets. Het oog voor detail in zijn tekeningen hielp hen de Duitse mitrailleursnesten uit te roeien. In Antwerpen zaten François en Camille op de tram. Ze keerden terug van een smokkeltocht. Hun eigen aardappelen waren nog niet volgroeid en daarom hadden ze er op het kiel in het zwart bij een boer gekocht. Ze hoopten dat ze niet tegengehouden werden, want daar stonden fikse boetes op.
Wat doe je nu? Duitsers! Hé? Doe ze maar kijk en gooi alles uit van je. Ze staan ons op te wachten. Met patatenwaarspin? Dat is het eerste dat ik even het einde van de week. Dat doe ik het niet. Doe het, Camille. Doe het na. Ze zijn er bij ons gaan opstappen. Ik wil een pak niet indrooien, hij zegt.
Maar Camille bleef weigeren en de tram reed gewoon verder. François keek om en zag zijn aardappels langs het tramspoor liggen. Camille keek naar François. Hij zag hoe een traan langzaam naar beneden rolde en hij wist dat hij zijn vriend de helft van zijn aardappels zou geven.
Nee, Koen, echt niet.
Nee.
Alleen mannen, alleen kan ik daar toch niks gaan doen. Terwijl ik aan het tekenen ben, moet iemand een Duits in de gaten houden of die mannen schieten gewoon mijn kop eraf nog voordat ik mijn potlood geslepen heb. Echt niemand?
Nee, jong. Zie ik gewoon niet mee.
Wat scheelt er?
Ja, ik zoek een vrijwilliger om...
Goed, ik ga mee. Nou, waar gaan we?
Naar Oud-Stuivekeskerken. Ik moet daar observatietekeningen gaan maken.
Oud-Stuivekeskerken, maar dat is om miserie vragen, hè, vriend?
Ja, ik weet het. Dus je gaat niet mee?
Natuurlijk wel. Het is me toch veel te kalm. Zijn we weg?
En samen met Corneel, die onder lichte dwang van Pierre als Chinese vrijwilliger mee moet, gaan ze gedrieën op pad. Onderweg niets dan kapotgeschoten huizen en boerderijen. De eens zo trotse en mooie streek lijkt nu een omgeploegd patattenveld waar geen graspriet nog de kans krijgt om te groeien.
Gekust? Helmoet? Ik weet het. Dat was fout, maar hoe kan zoiets schoons fout zijn? Oh, Clara, ik denk dat ik verliefd ben.
Sst, nee, echt. Jo, zeg dat alsjeblieft niet. Ik wil het niet horen, hè. Niemand mag dat ooit weten en zeker Matron Winch niet. Dat beseft het toch, hè?
Ja, ik besef dat maar al te goed en daarom is het zo erg. Oh, je zou mijn hart eens moeten voelen, tekeer gaan. Ik wil dat voor heel de wereld uitschreeuwen, maar ik moet dat binnenhouden. Clara, ik ga eraan kapot.
Koenraad en zijn gezelschap zijn inmiddels in Stuivekenskerken aangekomen. Koenraad klimt in de observatiepost. Zijn vingers jeuken om te tekenen. Maar plots worden ze verrast door een ontploffende obus op een goede 5 meter afstand. Ze worden door de luchtverplaatsing op de grond gegooid. En voor ze het goed en wel beseffen, ontploffen er nog eens 3 obussen.
We moeten hier weg. En rap.
Langs waar we gekomen zijn, kunnen we niet terug. Dan worden we ook beschoten. Daar. Daar moeten we naartoe.
Koen. Corneel. Langs hier. Door het water.
Oh nee. Oh jezus, dat is dieper dan ik dacht.
We moeten die tweede gracht ook nog over. Dat is diep. Je kunt niet staan.
Ik kan niet zwemmen. Ik kan nu niet verdrinken. Corneel, wat doe je nu? Laat me los.
Maar ik kan niet zwemmen.
Corneel,
laat me niet.
Domme, laat me los. Je trekt me naar beneden. Help, wacht.